Hoi, Martijn hier van Dishline en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast. Ik neem de intro even opnieuw op. Die hebben we samen ingesproken voor de podcast, maar door boorwerkzaamheden was een groot deel niet te verstaan. Dat zul je tijdens de aflevering nog een paar keer terug horen, maar daar doen we de microfoon meteen uit. Dus dat zal allemaal goed komen. We gaan het vandaag in elk geval hebben over Survivor, Stichting Survivor. En Stichting Survivor biedt surftherapie aan collega-hulpverleners, militairen en veteranen die kampen met PTSS. Ben is de oprichter van Survivor. Dus we gaan ook inzoomen op de oprichting en de persoon hierachter. Ik wens je veel luisterplezier. Mocht je vragen, toevoegingen of opmerkingen hebben, dan raad ik je aan om dat even achter te laten op ons gesloten platform via dishline.nl. En dan wens ik je voor nu nogmaals veel luisterplezier.
Ja, dan zal ik maar beginnen met een korte introductie van mezelf. Mijn naam is Ben. Inmiddels ben ik 44 jaar oud en ik heb een achtergrond liggen bij de politie. Ik heb bijna 13 jaar gediend bij het Korps Den Haag als politieman. En in 2016 ben ik, net als vele andere collega's door het land verspreid, tegen het feit aangelopen dat bij mij PTSS werd geconstateerd. En achteraf blijkt dat een heel jarenlang proces geweest van signalen die ik volkomen gemist heb of niet wilde zien. Ik ben getrouwd, ik heb 2 kinderen. En dat maakt ook wel een beetje mijn motivatie voor wat uiteindelijk geleid heeft tot Survivor.
Ja, we hadden net al een volgesprekje van nou ja, wat de opties allemaal waren. Jij bent bij de optie gekomen om actie te gaan ondernemen in de vorm van de mooie stichting die jullie nu hebben opgezet. Jij bent begonnen bij de politie. In welk jaar was je bij de politie begonnen, Ben?
Ik ben 2007. Een van de dingen die bij mij zeg maar aan de voorgrond liggen door heel dat PTSS-verhaal is dat mijn geheugen soms in de steek laat.
Oké. Okay.
Maar ik ben begonnen in 2007 bij de politie in Den Haag. En in 2016 ben ik uiteindelijk definitief uitgevallen.
Oké. Okay. En hoe is dat, een beetje begonnen? En vertel ook hoeveel je erop in wil gaan, geef dat vooral aan. Maar zijn er dingen die je begon te herkennen? Of hoe begint zoiets? Is dat iets waar je over zou willen uitweiden? Of zeg je van...
Nou, ik denk dat ik de signaal al eerder had moeten zien. Ik ben naast dat ik uiteindelijk de stempel PTSS kreeg, posttraumatische stressstoornis, ben ik een aantal jaar daarvoor betrokken geweest bij een geweldsincident tijdens het werk, waarbij mijn hand, mijn wijsvinger verbrijzelde. En met een aantal operaties bleek dat allemaal niet goed te werken en zou ik worden afgekeurd voor operationeel werk op straat. En uiteindelijk is de beslissing gevallen van joh, en dat was heel rationeel, als ik nou die vinger laat amputeren heb ik dan nog steeds een blokkade en word ik dan nog steeds afgekeurd. En in het hele proces van joh, uiteindelijk moet ik door een geweldsincident in mijn werk besluiten om, en zo noem ik het nog steeds, mezelf te verminken en een vinger te amputeren. Maar dat maakt wel dat ik mijn uniform mag blijven aantrekken en dat ik mijn werk mag doen op straat. Is er gaandeweg een proces dat je ruimte in je hoofd krijgt, waar je soms denkt van hey, wie is nou de Ben die ik nu zie in de spiegel en wie was die Ben voorheen? En dan zie je gewoon gedragsveranderingen komen, je lontje wordt steeds korter. Het lijkt wel alsof de agressie die je vaak op straat tegenkomt mee naar huis neemt. Dus bij het minste geringste dat er iets in het gezin gebeurt ben je heel ontvlambaar en reageer je op een manier die niet past in een gezonde gezinssituatie. En uiteindelijk zei mijn vrouw, joh Ben, ik weet niet of ik deze man nog echt heel leuk vind. Volgens mij moet jij hulp gaan zoeken. En in eerste instantie heb ik dat gedaan, laagdrempelig dacht ik, bij bedrijfsmaatschappelijk werk. Ik heb me daar gemeld en aangegeven, joh, in overleg met mijn partner zie ik bepaalde structuren en ik denk niet dat het heel goed gaat met me. En het eerste gesprek was, hoe vlieg je dingen allemaal aan en hoe verwerk je dingen en hoe ziet eigenlijk je dagelijks leven eruit? En ik sportte toen nog veel in de sportschool en, nou, Uiteindelijk was de conclusie van bedrijfsmaatschappelijk werk voor jou, Ben. Maak je niet druk, komt allemaal goed en ga gewoon weer aan het werk. En ik denk een half jaar tot 9 maanden later, toen viel bij mij echt het zwaard in mijn nek. En toen was het klaar over, omdat ja, toen viel alles uit mijn handen en zat ik echt helemaal in zak en as.
Ja, dus je hebt eigenlijk wel zelf dingen erkend en toen, nou ja, begon thuis ook eigenlijk. Dus dat bevestigde misschien bij jezelf dan ook dingen die je zelf ook ziet. Je trekt aan de bel. Ja, en toen werd eigenlijk gezegd van, nou, maak je niet druk, komt goed.
Ja, dat was de eerste conclusie van bedrijfsmaatschappelijk werk.
Ja.
En misschien was dat ook wel een soort van eigen schuld, doordat je zelf ook niet wil horen dat het slecht met je gaat. Dus als jouw antwoorden een soort van gewenste antwoorden zijn, dan maakt dat ook dat dat uiteindelijk de conclusie zal zijn van ja, het gaat beter met deze vent dan dat hij zelf denkt. Dus er is niet heel veel aan de hand. En met name was voor mij een ding van hey, mentale problemen, hoezo ik en waarom ik? En zijn dit wel mentale problemen? Want ik heb het idee dat ik altijd mijn werk naar eer en geweten heb gedaan. En ik heb niet het idee dat dit een hele grote ballast is om mezelf. Alleen ik vertoonde wel alle kenmerken van iemand met zware PTSS. En dat was een strijd die ik met mezelf aan het voeren was. En zodra bedrijfsmaatschappelijk werk dat reëel maakt en dus ook zeg maar dat pad inslaat, dan wordt het echt. En dus in eerste instantie werd ik naar huis gestuurd en dacht ik, ja, zie je nou wel Ben, maak je niet druk, gaat gewoon goed. Iedereen heeft wel zijn mindere periode. Schouders eronder en doorpakken, want het werk wat ik deed vind ik nog steeds machtig mooi. En ik wilde dat ook zeker niet kwijt. Maar uiteindelijk blijkt dan toch zeg maar ja, dat het niet meer te redden was en val je uit en moet je jezelf in de spiegel aankijken of joh, vriend, misschien ben je zelf ook wel debet geweest dat het nog erger is dan het feitelijk had hoeven te zijn.
Ja, maar dat alleen gaan oplossen, ik kan me voorstellen dat dat ontzettend lastig is. Maar wat is dan op een gegeven moment, jij zit de volgende stap, is ik val uit. Wat merk je dan? Wat zijn dan, wat gebeurt er dan? Want, en nogmaals, dat zei ik in het voorgesprek ook al. Ik ben ook maar een collega. Ik heb hier niks mee te maken gehad nog in mijn carrière. Gelukkig wel collega's gehoord en dit soort gesprekken. Maar hoe zou je dat uitleggen aan iemand die dat niet meemaakt?
Ik
Van wat
denk dat de
gebeurt er dan?
dynamiek veranderde van normaal gesproken als ik een vrij weekend had, dan dacht ik op zaterdagmorgen, mijn eerste vrije ochtend, dacht ik al, ah, ik wou dat het maandag was en dan kan ik weer aan het werk. Omdat ik, ja, dat werk zeg maar, vond ik machtig mooi. Gewoon een bijdrage kunnen leveren aan een fenomeen dat mensen helpt. Maar dat veranderde na een dynamiek dat ik op vrijdagavond al dacht, gadverdamme, maandag moet ik weer naar dat werk. En op een gegeven moment, ik weet nog dat het een vrijdagmiddag was, dat ik op mijn werk zat en dacht, oké, alles wat nu maar met het uniform en het werk te maken heeft, ik trek dit gewoon niet meer. Ik moet dat moet weg bij me, want dit is toxisch en ik kan dat niet meer in mijn omgeving hebben. Dus ik heb vrijdagmiddag mijn uniform in mijn kast gehangen. Ik heb wapentuig netjes afgehangen. Ik ben toen reed ik nog motor op de motor gestapt en ik ben naar huis gereden en vertel van joh, ik kom even niet. En even dat werd altijd, want het daarna bleek pas echt hoe slecht ik eraan toe was en ja, toen was het hek van de dam.
Ja, is het dan pas achteraf ook dat bepaalde dingen op hun plek vallen? Dat je die dingen dan herkent, wat je net zegt, of dat is in het voorgesprek hier even. Is dat je achteraf pas dingen kan zien van hé, hey, dat ik dat toen zo ervaarde, of dingen die toen gebeurd zijn, dat kan ik nu ineens, zie ik ineens hoe wij dat
Ja,
weg
ik denk
konden voor dat kan?
denk het wel. Ja, zeker gewoon de
Ja.
spanning die er in het gezin kwam en het feit dat het met de kinderen altijd lastig was. Ik had kleine kinderen in die tijd. Dus ja, dan vallen dingen wel op zijn plek. Van joh, volgens mij heb ik echt een aantal jaren van mijn leven weggegooid door maar krampachtig vast te blijven houden aan het feit dat ik dacht dat het goed met me ging.
Ja, is het ook Denk je, want heel veel collega's die doen werk met heel veel passie en ontzettend veel toewijding. En wat je ook zegt, die hebben op vrijdag weer zin om maandag te gaan beginnen. Daar zitten natuurlijk allerlei verschillende gradaties in. Maar maakt dat dan ook dat je extra lang doorgaat? Want je doet iets wat je ontzettend leuk vindt. Het pad daar naartoe is misschien ook al, nou ja, daar heb je ontzettend hard voor moeten werken. En dan ga je dit soort dingen zien. En denk je, ja, wat jij net ook zegt, ja, waarom ik? Het is vast iets anders. Speelt dat ook mee, denk je, in dat we te lang wachten?
Ja, maar ook dat we in een. Ik heb vaak ook zeg maar met mensen uit het buitenland contact binnen de programma's die wij aanbieden. En in Amerika, in die gesprekken komt ook heel duidelijk naar voren het werk wat wij doen. En dat geldt ook voor mensen vanuit de brandweer en voor mensen die bij Defensie werken en op de ambulance. We hebben allemaal identiteitsberoepen. Dat uniform wordt heel grotendeels wordt dat onze identiteit. En binnen die identiteit doe je er alles aan in je dagelijks leven daaromheen om die identiteit zo gezond en zo goed mogelijk vorm te geven. Dat betekende voor mij dat ik actief bezig was met mezelf sterker te maken, fysiek en ik dacht ook mentaal, dat je op je voeding let, omdat je weet, hey, die machine moet draaien en die moet ook blijven draaien. Dus dat uniform gaat eigenlijk grotendeels ook je dagelijks leven vormgeven. En op een gegeven moment kom je in een situatie dat al wel een stemmetje begint te vertellen in je hoofd: hé, vriend, volgens mij gaat het eigenlijk niet zo heel goed. En wat ben je nou aan het doen? En in die periode was PTSS wel een dingetje, maar het was nog niet echt heel groot. En eigenlijk was er ook niet heel veel bekend. En ik moet ook eerlijk bekennen dat ik, voordat ik überhaupt zelf aan de beurt was, altijd riep: joh, mensen met PTSS, dat zijn selectiefoutjes. Omdat ik wist bij God ook niet waar ik het over had. En nu, jaren later, schaam ik me kapot dat ik dat geroepen heb. Want ja, hoeveel mensen heb ik misschien zelf ook wel niet in dat hokje gehouden om mijn mond te houden? Terwijl ik nu weet is dat PTSS wordt gezien als een mentaal ding, maar het is gewoon een verstoring van het brein. Het is een neurologisch verstoring, waardoor uiteindelijk de excessen naar buiten komen en wij dat zien als mentale problemen. Maar dat begint ergens in het brein en daar heb je helemaal geen grip op. Dus hoezo selectiefout? Dit is jou overkomen. Je hebt toevallig het kortste strootje getrokken en jij bent nu aan de beurt. Door misschien een aantal patronen die je al langere tijd hanteert, die niet gezond zijn binnen het werkveld wat je doet. Maar feitelijk heb je er geen grip op gehad.
Mag ik even al inhaken op wat jij zegt? Of het is echt iets wat gebeurt in je brein. Toen je dat wist, maakte dat het duidelijker of tastbaarder? Want wat jij met je hand hebt gehad, dat is duidelijk. Dan zegt iedereen al, Ben, doe rustig aan, herstellen. Maar op het moment dat je zegt van ik heb mentale problemen, wat jij ook zegt, dan zijn de een zegt al rustig aan, doe het goed dat je op tijd in de bel trekt. De ander zegt wat jij ook zegt, nou een selectiefoutje of ja, misschien is het werk niet helemaal niet voor jou geschikt. Daar zit, als het echt geduid wordt als iets wat in je hoofd gebeurt, wat aantoonbaar. Is het ook tastbaarder? Is het misschien beter te begrijpen? En is er meer, ja, begrip is misschien niet het goede
Eigenlijk was het
woord.
zo, en dan kom ik al in het straatje waar Survivor ooit ontstond, is dat ik na jarenlang hulpverlening, en dan heb ik het over psychiaters, psychologen, traumatherapeuten en noem heel die riedel maar op aan hulpverlening. En ieder, denk ik, met eer en geweten hebben ze dat bij mij geprobeerd. Is dat ik uiteindelijk kreeg ik de conclusie: Ben, je bent uitbehandeld, we kunnen niks meer voor je doen, dit is wat het is. En toen kwam ik in een padstelling van ja, oké, dit is wat het is. Maar vanuit het werk wat ik gedaan heb, kon ik voor mezelf niet de keuze maken: dit is wat het is en ik stap eruit. Omdat ik wist hoeveel verdriet ik mijn gezin daarmee zou doen, omdat ze mijn keuze niet zouden begrijpen, omdat ze mij niet zouden begrijpen. En de tweede optie was dat ik me ook niet kon neerleggen bij het feit dat ze zeiden: je bent uitbehandeld en dit is wat het is. Want ik wist ook. Als het hierbij blijft, dan zegt mijn vrouw samen met de kinderen: joh, wij pakken onze tassen en wij gaan weg, want dit is een gevaarlijke situatie. Hier kunnen wij niet blijven. Wat optie 1 voor mij dan ineens weer veel reëler zou maken. Dus wist van, hey, ik moet iets gaan doen. Ik moet blijven roepen aan mensen die maar enig verstand van zaken hebben van, jongens, dit mag het niet zijn. Ik moet verder. Alleen ik kreeg daar geen gehoor bij. En uiteindelijk liep ik per toeval tegen het fenomeen aan dat surftherapie een volwassen en wetenschappelijk onderzocht interventieprogramma is voor PTSS. En toen dacht ik, ja, maar dit moet ik doen. Dit moet ik ondergaan als deelnemer. En pas nadat ik niet in Amerika terecht kon als deelnemer en ik dacht heel bij de hand misschien, ver, dan beginnen we het zelf in Nederland. En dat ik dus daadwerkelijk deelnemer kon zijn van ons eigen programma. Toen pas vielen door de therapeut die wij toen al in het programma hadden heel veel puzzelstukjes op zijn plek. Van joh, maar dit is precies hoe ik het al jaren zie. Is dat er iets in mijn kop gebeurt waar ik geen grip op heb. Maar ik ben ook van mening dat het niet alleen maar een mentaal ding is. En toen dat bewerkstelligd werd en voor mij heel duidelijk in de Jip en Janneke tekening van, hé, maar welke gebieden zijn nou verstoord in het brein en welke effecten komen daardoor naar buiten. Toen dacht ik, ja man, dit is precies wat ik al jaren zelf denk. En nu vertelt iemand mij dat wat ik denk ook daadwerkelijk klopt.
Ja.
En dat ik niet gek ben, maar dat het iets is waar ik door middel of een hele andere handvatten wel meer grip op kan krijgen.
Ja, want voor mij is het mooi om daar even wat verder op in te gaan. Zo, van wat is dat dan? En nou ja, hoe voelt het dat dan voor jou? Behalve dat het natuurlijk een opluchting is. Dat je denkt van, hé, dat wat ik dacht, daar zit wat in. En dat is natuurlijk ook een gevoel. Dat komt ook niet voor niks opzetten. Maar jij zei daarvoor van, ja, toen ik was uitbehandeld en toen trok ik verder aan de bel bij iedereen die dat maar wil horen, maar ik kreeg geen gehoor. Hoe moet je dat dan voor je zien? Dan wordt er gewoon echt gezegd, ja, maar Ben, we hebben alles al bewandeld en ja, we hebben geen opties meer. Hoe ziet dat eruit?
Ja, precies dat. En hoe harder ik bleef roepen van, jongens, dit kan niet. Ik heb een gezin en dat gaat weg en als zij weggaan, dan wordt voor mij de optie om eruit te stappen ineens wel reëel.
Ja.
Dan is het heel gauw, oh nou, deze man is heel depressief, dus we moeten hem naar de huisarts brengen. En dan gaat hij met een tas medicijnen bij de apotheek vandaan en dan komt het allemaal goed. Alleen om terug te komen op neurologisch, zo'n antidepressiva werkt wel heel goed om die depressie tijdelijk te remmen. Maar het remt alle emoties. Dus het remt ook het feit dat je gelukkig kunt zijn en dat je blij kunt zijn en dat je van dingen kunt genieten. Nou, als je al in zo'n zwart gat zit en je zit nog op een stadium dat je je schaamt, dat je bent uitgevallen in het werk wat je deed en dat je denkt dat je gefaald hebt ten opzichte van je collega's. Als dan ook plezier en gelukkig zijn en blij kunnen zijn, als dat ook wegvaagt doordat je dat remt met medicatie, ja, waar zijn we mee bezig dan? Dus ik ben daar binnen een paar dagen mee gestopt. Zei, ja, dit kan niet dat ik dit moet slikken om mezelf beter te gaan voelen. Want ik voel me helemaal niet beter. Ik voel me een zombie die hier thuis op de bank zit. Ik kan net zo goed weg zijn, want het gezin heeft toch niks aan me.
Nee,
ik ben thuis, maar ik ben niet thuis. Ik geef geen thuis, omdat niks komt binnen. En dat is een consequentie natuurlijk van die medicatie die je slikt. Ja, maar dit is totaal absurd. Het feit dat ik hulp wil niet zeggen dat ik volgepropt wil worden met medicatie. Want dat was het enige alternatief wat er nog was. Alle therapeuten had ik al versleten en van elk soort therapeut wel een aantal. Dus ja, het was klaar.
Ja, dus dan is echt de optie, medicatie. En dat was dan het, mijn vraag van, dat is het einde van de hulp. Dan... Als zombie op de bank zitten, was in jouw geval de consequentie. Want je hebt niet van tevoren gezegd, ik ga dit niet doen. Ik hoef de pilletjes en de tabletjes niet. Je hebt ervaren wat
nee,
de effecten zijn en op basis daarvan.
Ja.
Nee, maar dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. Mensen, ja, ik wil het per definitie niet, maar je hebt ervaren wat het is. En dat was precies wat je niet wilde.
Ja, op dat moment stond ik voor alles open. Als iemand kon zeggen, en dan kijk je vooral naar de witte jassen. Dat ze zeggen, joh Ben, dit gaat je helpen, dan ja, op dat moment zou ik alles doen. Ik zou alles aangrijpen op dat moment om ervoor te zorgen dat ik maar aan het gezin liet zien en voornamelijk ook aan mijn vrouw natuurlijk. Van, joh, ik ben nog steeds keihard aan het knokken en ik wil er iets van maken. En
ja.
Uiteindelijk word ik wel beter.
Helder. Dan zijn we eigenlijk daarna, want daar begon je net al een klein beetje. Toen surftherapie kwam jij op een of andere manier kwam je daarop uit. Nou ja, wat ik net al zei, voor mijn gevoel hier in Nederland niet de eerste optie. En jij zei ook van ja, naar de Verenigde Staten en dat kon niet, om wat voor reden dan ook. Zei, nou, hè, dan ben ik maar zo brutaal, dan gaan we het zelf opzetten. Of in elk geval zelf organiseren. Daar is Survivor toe begonnen. Klopt dat?
Ja, hoe het kwam is, een vriend van mij heeft op Texel jarenlang een surfschool gehad. En hij wist dat voordat ik bij de politie ging, ik wel eens gesurfd had en dat ik dat echt leuk vond om te doen. Dus hij dacht, ik nodig hem gewoon uit voor een dag surfen. Er zijn mooie golven, de zon schijnt, het is een mooie dag. En wat ook speelde is dat zijn zwager PTSS had en hij niet wist hoe hij hem moest bereiken. En in die tijd had ik voor mezelf al bedacht, ik moet zoveel mogelijk hierover praten, want ik moet dit van mijn schouder af. En ik moet mijn probleem een gemene deler maken, zodat mensen begrijpen waar ik sta. En hij wilde eigenlijk van mij weten, van, joh, maar hoe kan het nou dat jij wel praat bent en mijn zwager kan ik niet bereiken in die tijd. Alleen, daar hebben we een mooi lang gesprek over gehad, maar ik kwam thuis na een dag surfen en ik viel zonder dat ik mijn medicatie gebruikt had. Ik had toen slaappillen. Viel ik in slaap en eigenlijk de hele nacht doorgeslapen zonder enkel probleem. En de volgende dag dacht ik, hey, hoe kan dit? Ik denk, nou ja, het zal wel dat surfen zijn. Ik denk, super tof. Dus ik zet Netflix aan en ik denk, ik ben in de stemming voor wat vrolijke surffilms. Dus ik op Netflix zoeken, surfen. En daar kwam Resurface uit. Dat is een documentaire op Netflix. En toen, een paar jaar terug, was die nog de volledige versie van 1 uur. En nu is die nog steeds beschikbaar, maar in een verkorte versie. En vanaf minuut 1 zat ik met tranen in mijn ogen, omdat ik dacht, nou ja, deze mensen daar in Amerika, die weten exact wat er op dit moment speelt in mijn hoofd.
Ja.
En dat was voor het eerst in jaren dat mensen die ik niet kende, precies zeiden wat ik in mijn kop had zitten en wat ik daaruit moest hebben. Dus toen dacht ik, nee, ik moet naar Amerika. Dus ik heb ze gemaild, ik heb ze gebeld. En zij hebben echt wel een aantal maanden geprobeerd om een programma op te zetten voor mensen vanuit het buitenland. Maar ook mensen vanuit een blauwe achtergrond, want hun programma is specifiek voor veteranen opgezet. En ja, dat kwam niet van de grond. Alleen ik bleef diezelfde motivatie houden. En overal waar ik kwam, zei ik, ja, surftherapie. En ik denk dat ik binnenkort naar Amerika ga, want check die documentaire maar. Die mensen begrijpen me en ik was daar helemaal gefocust op. En
Wat
toen zei mijn
zeiden mensen
vrouw.
toen tegen je, Ben? Want ik kan me voorstellen dat mensen dan nog steeds denken: ja, surfen, ja, oké. Nou, wat
Ja,
was de reactie
dat beeld
daarop?
herken ik wel van veel mensen, maar mensen zagen ook weer het vuur in mijn ogen.
Oké,
En ik was
ja.
daarvoor heel, heel gelaten en teruggetrokken ogen. Mensen die dit nu luisteren en weten zeg maar wat PT6 een beetje behelst, je kunt het zien aan mensen, aan de lichaamshouding, aan de oogopslag en je ziet het en misschien voel je het ook nog wel, maar je kan het in ieder geval zien. En mijn sociale omgeving begon te zien, hey, als je daarover praat, dan zien we weer een beetje van die oude vent terug die voor niks was zeg maar te gek voor die man en nu zien we dat weer een beetje terugkomen dus. Voor en gaan het doen. Ondanks dat zij ook geen idee hadden wat surftherapie was, maar ze wisten wel, ik ben er enthousiast over en als ik ergens in geloof, dan vertrouwen zij erop dat ik mijn huiswerk gedaan heb en dat het werkt.
Ja.
Alleen, ja, dat kwam maar niet van de grond. En toen zei mijn vrouw, joh Ben, maar als jij denkt dat dit jou gaat helpen, begin het dan zelf. En toen liep ik nog steeds van mijn hand in handen therapie en ik zit dan wekelijks uren met iemand. Ja, ik noemde het altijd rubberen dildo's, maar dat zijn zeg maar apparaten die je kan gebruiken om je hand sterker te maken. En die moest je dan als een wokkel gaan draaien. En dat zat ik uren te doen en ik praat dan vol passie en over het feit dat ik denk dat we dat in Nederland moeten hebben. En die dame die zegt tegen mij, joh Ben, maar als dat serieus een plan wordt, dan ken ik iemand met wie jij moet gaan zitten.
Oh ja, joh, wat tof.
Een paar jaar later bleek dat haar zoon te zijn, want die clue had ik denk ik helemaal gemist. Maar dat was een ergotherapeut met specialisatie in cognitieve revalidatie en het begeleiden van mensen met PTSS, waaronder al veel politiemensen. En Het was een hele enthousiaste surfer. Dus toen ik vertelde wat ik gezien had en wat allemaal bij elkaar, zei hij, ja, maar dit moet ik doen. Dus zeg maar waar, wanneer en ik ben er. En
Ja.
zo zijn we in 2019 gestart met onze eerste groep waar ik zelf deelnemer van was.
Dat is een onwaarschijnlijke toevalligheid eigenlijk dan, hè?
Ja, ja.
Misschien bij jou in de regio dat zullen er vast meer mensen zijn die surfen, maar we zitten in het noorden, dus dat is misschien wat anders. Maar ja, als ik dat dan zo hoor, denk ik, nou, onwaarschijnlijk dat je dan via zo'n connectie of via die therapie dan, nou ja, zo iemand vindt en dat gaat beginnen. Maar misschien moet het ook zo zijn soms, hè? Zo is het ook weer.
Daar geloof ik in.
Ja, mooi. Oké, dus nou, je hebt het contact met iemand die ook nog dieper op de materie in kan gaan. Die weet hoe dat zit, zeg ik dat dan goed? Die ook met het
Ja,
beachvolleybal
en
werkt.
uiteraard heb ik voordat ik zei van joh, ik denk dat we dit moeten gaan doen. We gaan een website bouwen en uiteindelijk een stichting daarvan maken en ook daadwerkelijk starten. Heb ik hem gewoon ook voor het blok gezet van joh vriend, moet je luisteren, dit is een hele kwetsbare doelgroep. Ik voel deze mensen. Wat ga jij op de mat leggen op het strand? Wat is wat jij gaat vertellen? Want als dat namelijk de doorsneetherapie is die ik al gevolgd heb, even goede vrienden, maar dan gaat het hem niet worden, omdat daar ben ik al teleurgesteld in geraakt en die hoop heb ik inmiddels wel verloren. Maar hij kwam toen met een samenvatting van hoe zijn opbouw van een programma eruit zou komen te zien. En toen dacht ik, wow, maar dit begrijp ik wel. Hier kan ik wat mee doen. En
Ja.
dit zijn tools en middelen die ik kan inzetten, heel pragmatisch, waardoor ik zelf weer controle krijg over mezelf. En toen dacht ik van, nou ja, dit moeten we doen. En uiteindelijk leverde dat nog wat weerstand op met de werkgever. Die zei, joh Ben, mooi plan allemaal, maar jij zit ziek thuis en wij zitten nog midden in je reïntegratie. Dat gaan we niet doen. En dit is even een dingetje. In die tijd pleegde een jongen die ik kende vanuit mijn regio, toevallig ook collega van de politie, die pleegt zelfmoord. En ik had dat volkomen gemist, want ik had hem al een paar jaar niet gesproken, maar is een jongen die ik goed kende van de middelbare school. En ik zit ergens en ik doe mijn verhaal over waar ik tegenaan loop en het idee over Survivor wat ik in mijn kop heb. En die man waar ik zit zei, joh, heb jij trouwens gehoord van? En dat verhaal komt eruit en toen wist ik van oké, ik krijg allemaal maar de hik. Ik ga niet nog een keer naar een uitvaart. Dan wel dat ik een bericht moet horen van iemand die de strijd verloren heeft, zonder dat ik dit programma ben begonnen. En ik wist natuurlijk wel dat we niet iedereen konden bereiken en we gaan zeker niet iedereen kunnen redden. Maar ik wilde voor mezelf zeker weten dat ik alles uit de kast gehaald had, om ervoor te zorgen dat een eventueel volgende bericht niet zou komen zonder dat het programma stond. En toen heb ik de werkgever opgebeld en gezegd, ik weet niet hoeveel problemen ik hiermee krijg, wat de problemen gaan worden, maar als je nu naar internet gaat en je toetst dit in, dan staan wij online en wij gaan beginnen.
Ja,
En zo.
krijgen wat we gaan. Ja, een ontzettend heftige gebeurtenis dan. Die je dan toch de deal geeft van, nou ja, fuck maar, ik ga dit doen. Want de mensen die, nou ja, in jouw schoenen staan of vergelijkbaar, die hebben gewoon hulp nodig die er nu niet is.
Ja, en toen was ik al zo ver in de materie gaan zitten dat ik gewoon wist van ja, maar dit is iets wat echt mensen gaat helpen. En toen dacht ik, ja, ik kan niet langer dit negeren en doen alsof het niet bestaat. We gaan gewoon beginnen en 2019 in mei zijn we het eerste programma gestart.
Ja, mooi. Er wordt hier ondertussen nog geboren. Dus ik druk af en toe de microfoon even op mute, zodat ik niet jouw heel verhaal verstoor. Maar ja, dus toen de eerste keer begonnen. En toen had jij toen zelf ook al de eerste les of training gevolgd? Met je compagnon dan of met de collega waarmee dat start? Of was dat voor jou
Nee,
ook het
de
begin?
Rowan, zeg maar de therapeut die wij vanaf dag 1 al hebben, en die is nog steeds aan Survivor verbonden. Gelukkig. Die zag ik op de parkeerplaats. Ons programma draaide toen nog op Texel, het eiland Texel. En we hadden afgesproken op de parkeerplaats. En Ik heb letterlijk ik denk een half uur voordat de deelnemers kwamen en ik was al vroeg op de parkeerplaats, heb ik gewoon staan kotsen van de zenuwen en dacht ik, waar zijn we in vredesnaam aan begonnen? En hoezo denk ik midden in mijn eigen PTSS dat ik deze kar wel kan gaan trekken en dat dit me gaat helpen? En toen kwamen de eerste mensen op de parkeerplaats. Toen dacht ik, nou, jij komt straks aanmelden, want jij bent een deelnemer, weet ik zeker. En zo zag ik nog vier mannen. Vier grote Norse mannen die op een gegeven moment ook naar de bus kwamen die wij hadden. En zeiden, nou, ik ben die en die en ik heb me aangemeld voor het programma. En uiteindelijk gingen wij met een busje met vier andere deelnemers en ikzelf. Vol met spanning in die bus gingen wij de boot op en naar de surfschool. En eigenlijk in de wandeling van de parkeerplaats op Texel naar de surfschool toe viel eigenlijk al heel veel spanning weg op het strand. En toen wij onze introductie gedaan hadden op het strand en ze zagen ook hoe Jelle van de surfschool erin stond en dat hij met alle oprechtheid ook alles uit de kast wilde halen om dit programma een succes te maken voor ze. Ja, toen was het ijs gebroken en toen was het eigenlijk vanaf daar alleen maar hartstikke mooi in stijgende lijnen naar boven.
Ja, ik kan me ook voorstellen wat jij zegt. Dat, ja, het begon met een parkeerplaatsje. Je hebt niet iets opgezet met het idee om alleen maar andere mensen te helpen omdat je ergens verstand van hebt. Maar je doet iets vanuit wat je zelf hebt meegemaakt, vanuit je eigen, vanuit je eigen ervaring. Met mensen die een beetje dezelfde bloedgroep hebben als jij. Die je nog meer niet wilt teleurstellen. Die je wilt helpen en waarvan je ook weet dat dit
Ja, want wij
misschien
hadden
wel een laatste stap
geroepen.
is.
Ja, wij hadden natuurlijk geroepen en we hadden een website gemaakt die voor
Ja.
iedereen zichtbaar was dat wij ze gingen helpen. En op het moment suprem denk je dan, ja, krijg nou even de hik allemaal. Ik heb wel tegen andere mensen, vier andere mensen gezegd dat wij ze gaan helpen. Wij moeten dit wel gaan fixen. Omdat wij hadden het helemaal uitgekristalliseerd, veel overleg gehad met Amerika, wat is wat jullie doen en op basis waarvan kunnen jullie ook zeggen dat het werkt en welke data past daarbij. Dus we wisten dat in theorie het programma een succes moest worden. Alleen je moet het wel even fixen. En het spannende voor mij was ook dat ik op die dag nog nul keer ervaring heb gehad met groepstherapie. Ik heb dat nooit aangeboden gekregen.
Was
En
dit
het
voor jou ook
centra
de
waar
eerste keer dat je het ging meemaken? Echt de surftherapie zelf? Want je hebt
ik
natuurlijk wel
had nog
die.
nooit iemand gesproken met PTSS uit een uniform beroep. Echt nog nooit, want ik had me gemeld bij, ik denk het grootste, bekendste centra in Nederland op het gebied van traumabehandeling. En daar werd ik weggestuurd met wederom de conclusie, joh Ben, je bent al te ver heen. Wij kunnen niks voor je betekenen, je bent uitbehandeld. En ja, dus ik had nooit groepstherapie gehad en ineens staan daar vier grote stevige gasten voor mijn neus. Die met hun laatste sprankje hoop zich melden bij ons met het idee van hé, ik word hier straks verder geholpen. En nu, 5,5 jaar verder, weet ik, het is heel goed dat wij onze programma's in de jaren steeds blijven evalueren. Want vanaf dag 1 tot waar we nu staan, zijn we zoveel meer volwassenen geworden. Het is nooit slecht geweest, maar we zijn wel, zeg maar, we hebben wel echt stappen gemaakt.
Ja, maar dat is toch ook mooi, want je zet iets op wat echt nieuw is en dat is natuurlijk met alles wat we doen. Dat is ook hier in dit verhaal, of in de podcast, of in je werk. Dingen worden gaandeweg, word je daar beter in als je kritisch blijft natuurlijk. Maar ik kan me in elk geval voorstellen dat voor jou de verantwoordelijkheid die je voelt en de druk, zeker in het begin, enorm groot was. Dat je denkt, ja, ik moet gaan zorgen voor deze mannen of vrouwen, want die komen nu bij mij. En ik moet het gaan waarmaken. Ik
Ja,
kan, en dat is misschien
het
nu nog wel
leukste
zo.
voorbeeld daarvan is dat als je met een veerboot gaat, en wij moesten elke week de veerboot naar Texel hebben, dan heb je zo'n poortje. En elke week moest je dan je kenteken aanmelden en daar een kaartje voor kopen en dan zou die poort automatisch opengaan. Dat maakt voor mij dat ik nergens over hoef na te denken op de dag zelf. En dat zou automatisch moeten gaan. En je krijgt daar in de mail een bevestiging van. Die dag kom ik met die gasten weer in de bus en De therapeut zit met mijn vrouw, die toen ook nog meeging in de auto achter mij. Maar ik zit met die vier andere gasten, zit ik in de bus, kom bij het poortje en ik zie een aanplakbiljet. De automatische nummerplatenkenning, die werkt niet. En dan moest ik de
Tuurlijk.
code intoetsen. Nou, toen begon er natuurlijk al de spanning, want nou, ik moest alles helemaal tot in de puntjes hebben voorbereid. Het moest smetteloos verlopen. En die
Ja.
stomme klotenpoort gaat natuurlijk niet open. Ik denk,
Tuurlijk, ja.
fuck, oké. In mijn telefoon, e-mail kijken. Ik denk, waar de fuck is die e-mail? Dus, nou, die spanning begint omhoog te lopen. En op een gegeven moment, ik zat te toeteren. Ik werd zwaar agressief. En ik zou zo'n mannetje met een geel hest wel even over die plaats heen trekken daar zo. Dat die stomme poort niet open ging. En uiteindelijk komt de therapeut naar me toe. En die toetst gewoon voor mij die code. En het poortje
Ja.
gaat open, we gaan weg. En
Ja.
zei hij dus, dit is precies de reden waarom jij deelnemer bent van je eigen programma.
Ja.
Omdat dit is spanning die je niet kunt verwerken. En door die spanning, en nu weet ik dat dat zeg maar in je hersenen gebeurt, gaan je motorische, of je motoriek valt weg, je cognitief handelen valt weg, en je concentratie valt weg, en je geheugen wordt minder. Dus doordat die spanning toenam, omdat ik het zo goed wilde doen voor die andere gasten in onze bus,
Ja.
kwam ik uiteindelijk in een situatie terecht waarin ik gewoon niet kon functioneren. En dus het simpele een code opzoeken in een e-mail mij niet meer lukte. Waardoor de spanning nog verder toenam, nou, en van kwaad tot erger. Dus ja, het was in het begin heel goed dat ik gewoon ook door de therapeut die we toen hadden nog steeds werd begeleid. En nog steeds kan ik bij onze therapeuten terecht. En inmiddels zijn we van één therapeut doorgegroeid naar drie. En hebben wij ook gewoon een psycholoog die ons bijstaat tijdens het programma. Rowan zit nog steeds bij het programma. En we hebben een ademtherapeut die vanuit de logopedie gespecialiseerd is in ademtherapie. En zeg maar het ontlasten van het zenuwstelsel wat ademhalingsoefeningen doet. En dus daarmee hebben we wel stappen gemaakt ook in het programma om zeg maar echt die multidisciplinaire aanpak die we al hadden nog veel verder vorm te geven.
Ja, mooi. Dus het programma wordt steeds beter en uitgebreider. En misschien is het leuk, ik weet niet in hoeverre je dat kan vertellen en misschien ook wel of niet wilt delen in het kader van het programma. Hoe verloopt dat nou? Wat zijn, om het ook even wat tastbaar te maken, of wat concrete voorbeelden van wat kan ik daar nou bij voorstellen? Maar nog even terug, want jij staat bij die code bij de poort. Ben ik zo te verstaan of niet met het
Ja,
geboor?
het gaat
Ja,
hartstikke
oké,
goed. Ik
gelukkig.
hoor uiteraard die boormachine wel,
Ja,
maar
ik druk hem
nee,
uit als
jullie
jij
verstaan
praat,
prima.
hoor. Dan gelukkig. Want jij zegt die code invoeren bij die poort en ik kan het niet meer vinden. Als ik een vergelijking mag maken, en val me vooral in de reden als je zegt van nou, dat klopt helemaal niet. Maar toen ik net begon met werken op de Ambu, heb je op een gegeven moment, dan weet je de basis en ga je aan het werk en kom je bij een acute melding, waarvan ik dat heb ik nog nooit gehad. En dat is spannend en je blik gaat meer zo. En dat zal in allerlei beroepen zullen dus ook een voorbeelden zijn dat je voor het eerst ergens voor staat en dat je met een enorme tunnelvisie en vol nou ja, adrenaline en spanning dan nog even gauw wat probeert op te zoeken of een kleine fijne motorische handeling wil doen, dat lukt niet op dat moment. En als ik dan kijk wat jij met die code hebt op een moment waarvan een ander misschien denkt, jij Ben, zoek die code even op, die staat gewoon in de mail. Is dat die spanning die je anders in zo'n extreem moment hebt, die je dan op dat moment ervaart bij die poort voor eigenlijk iets wat, nou ja, wat eigenlijk maar een klein ding zou moeten zijn? Zou je die twee kunnen vergelijken qua hoe je dat ervaart, hoe je dat voelt?
Nou, als ik terug moet grijpen naar dergelijke situaties in mijn werk, is dat juist die tunnelvisie die je net beschrijft, voor mij altijd situaties opleverde dat eigenlijk de buitenwereld in slow motion leek te gaan, waardoor mijn handelen makkelijker ging, omdat ik dacht dat ik veel meer tijd had om te handelen en ik ervaarde dat het zeg maar een soort van slow motion ging, waardoor het allemaal beter zou werken. Maar ik kan wel volgen wat je aanschrijft. Voor mij is het meer alsof je moet nadenken over iets. Je moet een antwoord produceren, maar van alle kanten krijg je vragen op je afgevuurd. Terwijl jij bijvoorbeeld met de vraag zit van hoeveel is 7 keer 6? Maar daarna krijg je van alle kanten vragen op je afgevuurd, waardoor je zoveel processen aan het nadenken bent, waardoor het feitelijke ding wat je aan het doen was, verzandt in de rest van de prikkels om je heen. Waardoor je het hele overzicht kwijtraakt in gewoon het feitelijk handelen, daar kom je niet meer uit.
Ja, gewoon
En nu
echt
weet ik dat het...
overprikkeld, overvraagt, echt van alle kanten. Ja, oké.
Ja, en dat is een heel groot probleem met mensen die uitvallen met PTSS, sorry, is dat die overprikkeling echt wel gewoon impact heeft op hun motoriek, op hun cognitieve handelen, op hun concentratievermogen. Omdat er zijn zoveel impulsen op dat moment, dat je het gewoon, je kan het niet meer verwerken. Eigenlijk is jouw eigen computertje overbelast en de programma's die je draait, die zijn veel te zwaar.
Ja, precies. Het is alsof je je computer helemaal vol hebt laten lopen met bestanden, niks hebt gemist en op dat laatste beetje geheugen steeds nog moet doen, waardoor je dus steeds in die overload zit.
Ja, precies dat.
Helder. Oké, ja, ik probeer een vergelijking te zoeken, meer om het ook een beetje te proberen te begrijpen of een beetje beelden te maken. Dus mocht je zulke voorbeelden hebben, voor mij is dat... Ja, ik probeer dat nog een beetje te begrijpen, ondanks dat dat niet kan. Want dat probeer ik helemaal niet te
Ja, de
suggereren, hoor.
situatie die je beschrijft, die herken ik wel. Want we hebben bijvoorbeeld bij reanimatie wel eens gehad in een hele hectische situatie. Dat je eerst al zeg maar mensen moet ontzetten en dat je moet zorgen voor je eigen veiligheid. En je bent glazen die naar je toe worden gegooid, ben je aan het ontduiken. En dan lukt het niet om de simpele sticker van het AED-apparaat af te krijgen. En dan moet dus een collega je aantikken, je uit dat proces halen en die sticker gewoon losplakken en dat ding plakken.
Nou, dat bedoel
dus
ik inderdaad.
Ik herken
Met
zo'n
dit
situatie
voorbeeld.
wel, ja.
Ja.
Dus dat je
Ja.
in het grote plaatje ben je super goed bezig en je denkt overal aan, maar dan de meest simpele handeling, gewoon een sticker verwijderen, dat lukt dan niet, omdat ja,
Ja.
je motoriek ligt dan gewoon even op een ander niveau.
Ja, nee, ik denk dat je hem zo nog mooier omschrijft, inderdaad. Die echt even, want dat is een beetje waar ik op doelde, inderdaad. Je weet wat je moet doen, je hebt 1000 keer geoefend. En op dat moment denk je, hoezo kan ik niet dit plakketje loskrijgen? Of hoezo kan ik niet zien wat ik moet pakken? Dan ben je dat gewoon even kwijt. En dat was even. Maar goed, dat maakt ook verder niet uit. Voor mij is jouw voorbeeld helder genoeg. Maar goed, dus je bent die boot opgereden, op een gegeven moment is het gelukt en de eerste programma's hebben gedraaid. Kun je straks wat vertellen over de inhoud van het programma en ook even wat, nou ja, misschien, je noemt wat, er zijn wat wetenschappelijke onderzoeken geweest. Het is niet zomaar iets wat jullie doen, het is ook wereldwijd al, wordt het heel veel gedaan. Zou je daar eens wat over kunnen uitweiden? Van, wat zijn nou de dingen die maken dat jullie programma werken? Of misschien een opbouw van het programma? Ik weet niet wat handig is om te vertellen, hoor.
Ik denk dat ik dan het beste de elementen die er nu op dit moment zeg maar in zitten, die het beste moet uitleggen, is dat wij verschillende elementen erin hebben. Zoals bijvoorbeeld gewoon de reguliere psycho-educatie die je bij een psychiater ook krijgt. Om depressieve gedachten te remmen en patronen te herkennen. Dus we hebben psycho-educatie. We hebben cognitieve revalidatie. Want je kan heel veel geheugen verliezen. Maar dat is niet een vaste lijn, zeg maar. Die lijn, zeg maar, is in beweging. Die fluctueert. Dus het ene moment is het beter dan het andere. En wat wij duidelijk maken is van waarom is dat dan zo? Waarom is de ene keer werkt het beter dan het andere moment? En wat kun je in je lijf voelen en merken dat dus ook aan de gang is? Daarnaast hebben wij natuurlijk gewoon een fysieke activiteit. Het surfen aan zich maakt dat jouw lichaam fysiek bezig is, wat altijd positief stimulerend werkt bij een mentale disbalans. Het is eigenlijk gewoon een disbalans in het brein. Dan hebben we een stuk mindfulness, wat door het golfsurfen wat wij doen, want het is echt golfsurfen, wordt gecreëerd in het water. Is dat je gewoon echt hyperfocus moet krijgen op de taak die je op dat moment aan het doen bent. En dat is eigenlijk gericht op die golf die eraan komt. Want als het een heel mooi kalm zeetje is met golfjes die super leuk zijn die dag, dan is die hyperfocus gericht op zoveel mogelijk van die golven zien en spotten, omdat je van elke golf wil genieten. En is de zee heel onstuimig en waait het heel hard, dan ben je eigenlijk bijna een soort van aan het overleven in de zee, voor je gevoel. En wil je zorg dragen voor je eigen veiligheid? En is daar die hyperfocus op gericht? En dan hebben we nog het wetenschappelijk fenomeen dat in, bij, op en onder het water zijn levert op dat, en dat is een heel chemisch proces, maar iedereen, los of je nou iets met water hebt of niet, wordt een blijer en gelukkiger mens bij, op of in het water. Dat is een wetenschappelijk fenomeen, dat heeft ermee te maken dat jij bepaalde negatieve ionen uit het water kan inademen en jouw lichaam doet de rest. Dat is gewoon een hele dosis gelukshormoon wat er dan vrij wordt gemaakt.
Het heeft echt
En
met die
dat
zee te
alles.
maken en de stoffen die daar allemaal, dat is eigenlijk hoe dat kan.
Ja, zee, maar het is hetzelfde geldt voor een meer of een rivier, maar zelfs ook een douche
Okay.
en een bad. Water aan zich maakt dat een mens zich gelukkig voelt, maar die zee heeft nog het bijkomende effect dat daar ook daadwerkelijk de combinatie van een golf die breekt op het strand en het feit dat daar dus dan zuurstof bij komt, een heel chemisch proces komt waardoor jij bepaalde deeltjes inademt, je lichaam neemt dat op, waardoor je gewoon gelukkiger gaat voelen.
Oké, dus
En die
het gevoel van
combinatie
dagje
van
strand, die kun je eigenlijk nog meer duiden. Dat het soms zo'n fijn gevoel geeft, al heb je daar al
wij
mee
krijgen
gewandeld.
mensen die ons benaderen van joh, fysiek ben ik niet in staat om op een surfplank te kruipen, maar zoals jullie het beschrijven op de website, denk ik wel dat het me kan helpen, kan ik bij jullie terecht.
Ja.
Het golfsurfen aan zich, en de naam surftherapie doet misschien anders vermoeden, dus ik heb wel eens het idee van joh, moeten we niet eens kijken of we dit anders kunnen omschrijven. Dat golfsurfen is echt het kleinste element uit ons hele programma. Maar het is wel het element wat iedereen altijd ziet.
Ja.
En voor de buitenwacht, als wij bijvoorbeeld ons Instagram-account gewoon van Survivor, als mensen daar gaan kijken, dan lijkt het soms dat je denkt, dat zijn gewoon mensen die aan het water aan het spelen zijn en die hebben een glimlach op hun gezicht. Wat kan dat nou wezen? Het hele proces daaromheen is zo moeilijk te vatten dat doet geen recht aan het fenomeen wat wij neerleggen.
Ja, dat is natuurlijk. Nu kunnen we er iets meer over uitweiden, maar zulke dingen even in een plaatje laten zien, dat is natuurlijk ontzettend lastig. Dat je, wat doe je, waarom werkt dat? Ja, weet je, wat mochten
Nou, om een
mensen.
voorbeeld te geven, en toevallig zit ik nu weer, ik luister heel veel boeken omdat ik mijn kennis nog steeds wil verdiepen. En dit is een fenomeen wat ik al jarenlang weet en nu dit boek beschrijft het ook weer heel, heel goed. Is dat het natuurlijk heel raar is als ik een drukkende pijn op mijn borst heb en ik ga daarmee naar de huisarts, dan wordt er een scan gemaakt van mijn hart en dan gaat een specialist kijken van joh, wat speelt er nou in het hart waardoor die pijn en die ervaring van druk op de borst als uiting naar buiten komt. Als mijn knie in de prak ligt en ik geef aan dat ik pijn aan mijn knie heb met hardlopen, met lopen, bepaalde bewegingen, dan gaat een specialist naar die knie kijken en die wil daar een scan van maken. En zo is bijna elk orgaan in ons lichaam heeft bepaalde uitingen, dat als je die neerlegt bij een specialist, is dat ze naar het orgaan zelf willen kijken en willen weten wat is er in het lichaam nou aan de hand, waardoor dit als klachten naar buiten komt. Maar dan kom je met mentale problemen bij een specialist en geef je aan, ik heb deze klachten en deze klachten. En zonder ook maar een beeld te hebben wat er in jouw brein gebeurt, gaat iemand op basis van symptomen die jij beschrijft een conclusie formuleren.
Ja, bijna alsof je een gebroken knie of een kapotte knie of een gebroken been. Ja, we denken dat die gebroken is, dus we doen hem maar in het gips voor de zekerheid, maar we weten het eigenlijk niet zeker. Dat zou
Ja,
je
maar het
eigenlijk bij de
probleem met
vergelijking.
PTSS is dat er zijn natuurlijk meerdere symptomen. Als je die bij elkaar optelt, dan heb je PTSS.
Ja.
Alleen het zijn zoveel symptomen, en dat hebben ze berekend. Er zijn 270 miljoen combinaties mogelijk. 270 miljoen combinaties op basis waarvan een specialist kan zeggen deze persoon heeft PTSS.
Ja.
Dat maakt dat wij een oordeel vellen over iemand zonder dat we daadwerkelijk weten wat er in het brein gebeurt. PTSS is namelijk heel goed met een scan te zien in de hersenen. Wij zijn in staat in Nederland om mensen die PTSS-klachten hebben, om daar visueel te maken welke delen van de hersenen verstoord en beschadigd zijn. Wat een goede indicatie is voor een vervolgstap. En een psychiater, psycholoog is echt nodig om die paniekaanvallen, die angstaanvallen en die depressieve gedachten om daarmee aan de slag te gaan. Maar ik omschrijf het heel vaak als een lekke band. Wat wij heel goed zijn in Nederland is iemand met een lekke band een fietspomp geven.
Ja.
Om daarmee zijn band weer op te pompen en weer een beetje lucht in die band te krijgen. Om zodoende weer een stukje te kunnen fietsen. Alleen, wij hebben niet in Nederland geleerd dat we ook daadwerkelijk het gat moeten zoeken en dat moeten repareren. Waardoor die fietspomp uiteindelijk ook een goede functie krijgt en daadwerkelijk ook bijdraagt aan het feit dat we met die fiets weer op pad kunnen. We moeten stoppen om alleen maar te denken dat die fietspomp ons gaat helpen.
Ja, precies. De band moet eerst geplakt worden en dan moet je hem daarna nog wel oppompen. Maar,
het is een combinatie. Je moet en het lek vinden en je moet zorgen dat die fietspomp zeg maar weer een bijdrage gaat leveren. En je moet ook weer de behoefte creëren bij de gebruiker van die fiets. Joh, het is echt goed dat je weer op die fiets stapt, want uiteindelijk word je daar weer een beter mens van. Het is en. Het is niet los. En daardoor roep ik al heel lang dat alleen naar een psychiater, alleen naar een psycholoog, dat werkt niet. Ook die mensen moeten gaan inzien, en gelukkig gebeurt dat steeds meer, dat zij ook moeten beseffen dat het boek waarin zij zeg maar een diagnostisch systeem hebben staan op basis waarvan zij kunnen oordelen of er wel of geen sprake is van PTSS, dat daar een heel neurologisch proces aan vooraf gaat.
Ja.
En
is dat ook, jij noemt net die scannen, is dat ook iets wat dan, want ik vergelijk het met een gebroken been, dan er is een vermoeden, we hebben allerlei symptomen die erop wijzen dat er iets aan de hand is, en een been is dan lekker makkelijk, er zijn natuurlijk talloze andere voorbeelden, en dat wordt op een gegeven moment wordt dat bevestigd door een foto te maken. Gebeurt dat met PTSS ook wel? Dat er, je hebt die gesprekken op een gegeven moment op basis van al die miljoenen indicatoren. Is nou, het zal maar zo kunnen dat. En dat gaan we bevestigen met zo'n scan. Gebeurt dat? Of is dat eigenlijk niet heel gangbaar?
Ik spreek heel veel mensen. En zeker ook omdat we op bijna 180 deelnemers al zitten. Maar daarbuiten spreek ik nog veel meer mensen. Ik heb nog nooit iemand gehoord, anders dan mezelf, die een scan heeft gehad. Ik heb daar uiteindelijk op aangedrongen, omdat gewoon ik motorisch heel veel problemen kreeg. Ik viel om de havenklap. Ik struikelde over mijn eigen benen. En ik wilde dat het neurologisch werd onderzocht, omdat de kennis die ik op dat moment had al aangaf dat dat mogelijk een reden zou kunnen zijn. En toen dacht ik, nou, ik heb een alternatief. En dat is gaan wandelen met een rollator op mijn 42e, of ik laat nu een neuroloog kijken wat er aan de hand is. Dus ik weet van mezelf dat er delen in mijn hersenen beschadigd zijn. Die maken dat emotieregulatie verstoord is. Dat het leren van nieuwe dingen, dus cognitie zeg maar, dat niet goed werkt. En dat mijn concentratievermogen heel slecht is. En dat ik heel snel weer afgeleid ben.
Kan dat nog weer herstellen, Ben? Als je bijvoorbeeld over nu of over een paar jaar, of in vergelijking tot toen je de eerste scan had, kan dat ook verbeteren? Dat toch weer herstelt?
Ja, het probleem is als het echt stuk is, dus gewoon beschadigd, dat is dan definitief.
Maar dat kan door die mentale, of door die PTSS komen, dat het echt definitief kapot gaat of beschadigd?
Misschien niet even goed beseffen, is dat op het moment, maakt niet uit welk uniform beroep je hebt, maar je wordt blootgesteld aan stressvolle situaties. Los van hoe je die moet wegen en of dat emotioneel is gewoon stressvol. Als jij in jij kwam vanuit de ambulance dienst, toch?
Ja, klopt.
Als jullie een melding krijgen en geef het maar een naam, reanimatie, dan zal jij vanuit de uitstellingspost waar je dan gevestigd bent, door het verkeer, met sirenes aan, druk verkeer, je moet te verplaatsen van waar jij op dat moment bent naar de locatie waar dat voorval zich plaatsvindt. Dat is stress. Adrenaline komt vrij. Een hoge mate van cortisol komt erbij kijken. Dat is een chemische reactie in het brein die ervoor zorgt dat jij op dat moment al kunt functioneren, waardoor jij ook met verhoogde snelheid door het verkeer kan verplaatsen. Oké, we zijn op de locatie waar het incident zich plaatsvindt. Wij gaan handelen. Die reanimatie moet plaatsvinden, dat gaan we doen. Adrenaline komt vrij. Heel veel cortisol komt er vrij. Die chemische reactie blijft doorgaan. Dan komt het moment dat het allemaal is afgehandeld en zonder uit te wijden wat over het algemeen dan de conclusie van zo'n incident is. Maar je stapt weer in de ambulance en je gaat retour naar de basis. Op het moment dat jij retour naar de basis gaat, en ik heb dat veelvuldig gehad, voordat ik überhaupt kon ontspannen, dus zeg maar op adem komen, kwam de nieuwe melding al binnen. Boom, adrenaline omhoog, cortisol komt daarbij vrij, chemische reactie. Is allemaal niet erg, want wat wij als uniform beroepen hebben, is een resetknop die wij heel goed kunnen indrukken op het moment dat de dienst voorbij is, zodat we de volgende dag weer in dienst kunnen komen. Maar als er door wat voor redenen ook, en het kunnen kleine kinderen zijn die je uit je slaap houden, dat kan een relatie zijn die gewoon niet lekker loopt, het kan een ziekte zijn in de familie, het kan whatever zijn waardoor het gewoon neurologisch even lastig is om die resetknop in te drukken, dan ga je stapelen op elkaar. En dat stapelen is wat men dat emmertje noemt wat vol begint te raken, maar feitelijk werkt je resetbutton gewoon niet goed. En op een gegeven moment zegt neurologisch jouw kop gewoon jouw lijf, die je fysiek al hebt uitgeput zonder dat je dat weet, pats.
Ja.
Dat spreekwoordelijke druppeltje die de emmer doet overlopen of dat ballonnetje wat knapt. Het is een neurologische reactie van het brein die zegt, ik ben nu zo verstoord geraakt, uit bescherming van mijzelf, trek ik nu gewoon aan de handrem en zeg ik tot hier en niet verder.
Ja. Dat maakt het wel wat.
En als je het zo bekijkt. In plaats
ik
van een mentaal ding van. Oh jee, ik heb nu zoveel reanimaties of zoveel dit. En nee, het is een neurologische reactie die maakt. Dat al die voorgaande incidenten, stressvolle incidenten, ineens weer lading krijgen.
Ja. Ja, dat
ik heb jarenlang
echt duidelijk ben hoor. Dat je ook voor jezelf denkt van, je vertelt zo de melding die verloopt. En als je daarna niet weer kan resetten of het blijft. Dat verklaart ook een beetje wat jij net zegt, dat die schade misschien wel blijvend kan zijn. Ik denk, ja, hoe kan dat? Het is een mentaal, maar het is niet wat je zegt, het is gewoon een chemisch. Het is gewoon echt.
Als ik hem visueel moet maken en mensen zijn zo ingesteld, dus dan maak ik hem wat praktisch. Je hebt gewoon een ballon. En jij krijgt een melding en dat is. Je blaast lucht in die ballon. De melding blijft voortduren, nog een beetje lucht in die ballon. Dan kan je terug naar de basis en dan gaat die lucht zoveel mogelijk uit die ballon. Maar als er om wat voor reden dan ook, of de hoedanigheid en de hoeveelheid van meldingen, of het feit dat het privé gewoon niet lekker loopt, het kan van alles zijn, de lucht eruit laten gewoon bemoeilijkt wordt, maar er blijft wel continu lucht ingeblazen worden. Die ballon heeft een maximum capaciteit. Niemand kan van tevoren zien hoe groot die ballon is. Dat is een rekbaar geheel. En in bepaalde fases in het leven is die capaciteit groter dan op een ander moment. Maar uiteindelijk heeft die ballon een maximum capaciteit. En als je maar lucht blijft inblazen, op een gegeven moment zegt die ballon pats.
Ja.
En dat is wat neurologisch gebeurt in het brein van iemand. Die daarmee lichamelijk en fysiek dus ook uiteindelijk echt gewoon klachten krijgt, iemand wordt ziek en die krijgt dan uitingen. Depressieve gedachtes, negatief zelfbeeld, het verlies van zelfvertrouwen en hoop in de toekomst, whatever. En daarmee meld je, hey, en dan is er een specialist die zegt, oh, je voldoet aan dit boxje, je voldoet aan dat boxje, je voldoet aan dat boxje. Nou, bij elkaar opgeteld, ja, je PTSS. Meld je maar bij die en die psychiater. Je krijgt zoveel weken therapie. En na die zoveel weken therapie, vaak 16 weken, dan ben je genezen. Of niet. En als je niet genezen bent, en dat is het gros van de mensen die bij een psychiater belandt.
Dat is 16 weken is dat, Ben. Dat hele traject dat ze zeggen van, nou is het klaar. Om en nabij 16 weken is dat. Dan zeggen ze, ja, we kunnen niks meer doen.
Ja, dat grappige is, dat is vanuit mijn politieachtergrond, is dat eigenlijk het traject wat ik hoor, maar ik hoor het ook bij andere takken van sport, dat het standaard traject is dat wordt aangeboden. En
Oh
dat is
joh,
natuurlijk een
ik
beetje
dacht dat het
glad
wel
ijs
echt
waar
veel
ik me
langer
voor.
was, maar...
Nou, de eerste intake is over het algemeen zeg maar wel die 16 weken. En
Ja.
wat ik zei, het is glad ijs, dus ik moet daar een
Ja.
beetje uitkijken, want er zijn vast ook andere trajecten. Maar na zoveel mensen gesproken te hebben als dat wij gedaan hebben, is het wel een fenomeen wat regelmatig terugkomt.
Ja.
En hoe lang dat traject ook duurt, het is vaak heel eendimensionaal richting een psychiater om te zorgen dat die mentale lading van het geheel afgaat en mensen hun depressieve klachten dat ze eroverheen komen. Alleen wat wij dus niet doen, is kijken waar zit nou dat lek in die fietsband. En dat is echt een gemiste kans, want PTSS is niet alleen een mentale aandoening. Het is een fysiek ding, het is een neurologisch ding en het is ook gewoon een emotioneel ding.
Ja,
En wij
precies. En
focussen
dat.
ons, en daar is waar ook de druk op ligt, alleen maar op de mentale kant. Want mentaal zit tussen je oren en kun je dus zelf beïnvloeden. Dus op het moment dat jij dat niet voldoende beïnvloedt, dan heb je gefaald en ligt het aan jezelf. En met dat beeld sturen wij mensen de hulpverlening in en maken we ze niet wijzer dan dat. En dat is echt een van mijn grootste drijfveren om te doen wat we doen, is dat ik het traject wat ik zelf heb doorlopen en de teleurstellingen die ik daarbij gevoeld heb, om dat zoveel mogelijk mensen te besparen.
Ja.
Omdat voor mij durende jaren voordat dat kwartje ging vallen, dat ik dacht. Zie je nou wel, het ligt niet alleen aan mezelf. Er is ook daadwerkelijk een fysieke reden waarom dit gebeurt met me.
Ja. Eigenlijk waar we net de vergelijking maken tussen de foto die wordt gemaakt van de arm, of het voorbeeld van wat jij tijdens je werk hebt opgelopen met je hand of met je met het ongeval. Dat is tastbaar, dat zien mensen, dat is
Ja,
duidelijk.
toen
En
mijn vinger verbrijzeld was, kon je heel goed op de foto zien van hey, daar en daar en daar zitten allemaal scheuren. Dit is verbrijzeld. Nu moeten we allemaal schroeven en pennen erin zetten en daarmee gaan we
ja.
het proberen te repareren.
Ja.
Diezelfde hand, als je die aan de buitenkant bekijkt, zag je wel, nou, die is goed opgezwollen en er zit een hoop vocht in.
Ja.
Maar dat is wel heel moeilijk een conclusie trekken op basis van de buitenkant. Maar wij doen dat wel met mensen die in de mentale problemen komen. Die
Ja.
bekijken we van de buitenkant. Wij vragen hun: hé, wat zijn de symptomen die je zelf ervaart, zonder kennis van hunzelf, in een situatie waar ze denken: ja, potverdorie, ik wil helemaal niet uitvallen, maar wat zijn dan nu de klachten die ik ervaar? En op basis wat iemand aan een ander vertelt, gaan wij een conclusie trekken en sturen we hem een bepaald pad op.
Ja.
Zonder dat we daadwerkelijk kijken, wat gebeurt er nou in die hersenen?
Ja, precies.
Zonder dat we kijken in welke mate is nou dat zenuwstelsel overbelast.
Ja, precies. En daar valt natuurlijk dan nou ja, heel veel winst te behalen. En ik denk, sorry, en laten we daar ook vooral niet op inzoomen van hoe dingen anders zouden moeten, want dat gaan we toch niet veranderen. Niet zomaar. Misschien door initiatieven zoals jij, en we hebben nog een aantal meer podcasts opgenomen met collega's die ook ontzettend veel, die ontzettend veel goed werk doen op dit gebied. Maar als we dan even weer naar de survivor gaan. Want we hebben nu een klein beetje besproken van wat gebeurt er dan tijdens zo'n. Nou ja, en dat is misschien nog even de volgende: van, ben ik een paar dagen aanwezig? Is het een dag? Kom je vaker terug? En voordat we dat doen, hebben we dan nog dingen gemist over de onderdelen die jullie aanstippen of behandelen tijdens zo'n. Ja, hoe noem je het?
Ja, we hebben ook hele goede koffie.
Ja,
Wat
ja.
een essentieel onderdeel ook is van het programma. Want daarmee zorg je gewoon, en dat klinkt heel gek, maar goede koffie en ook een bak thee uiteraard, of wat je ook wil hebben, zorgt echt voor een zachte landing. Maar al met al zijn dat wel de elementen die in een programma zitten. Maar voortbordurend op wat je net schetste, ons programma duurt 7 weken. En wij hebben dan één keer in de week een bijeenkomst op het strand. En dat duurt ongeveer, een bijeenkomst duurt 6 uur. En in die 6 uur hebben wij dus de combinatie van alle elementen die wij in het programma hebben die aan bod komen. En zijn we met de groep aan het werk. En ons team van Survivor bestaat uit de therapeuten, dus de psycholoog, de ergotherapeut en de ademtherapeut. aangevuld door begeleiding die nog actief dienen in specialistische takken binnen een van onze beroepen die wij bedienen. En aangevuld met mensen die al eerder een programma hebben gelopen binnen Survivor. Dus dat zijn de mensen met de ervaring. En niet dat die gaan vertellen, hey, dit en dat moet je doen. Nee, die zorgen voor die zachte landing. Van hey, ik heb dit programma ook gedraaid. Je kan er echt op vertrouwen. Het is hier veilig, het is goed. Je kan hier zijn, wil je wel zijn. En hier hoeft niks. En dat maakt een combinatie van een team die heel goed kan werken met mensen op het strand.
Ja.
En vaak zeg ik ook wel, soms, en dat gebeurt me nog steeds, dan zit het gewoon even tegen. En dan zeg ik wel eens tegen iemand uit het programma, het gaat gewoon ruk. Het is gewoon nu echt ruk. En daarmee heb ik eigenlijk al mijn gevoel dat het niet lekker gaat, neergelegd. Dat is bij mij weg en daarmee is het voor mij dan vaak al klaar. Want het is gewoon de situatie zoals die is en dat is het leven. Heeft iedereen. Een psychiater of een psycholoog, die willen altijd weten, waarom gaat het ruk? Waarom gaat het niet lekker? Maar soms heb je daar gewoon even geen zin in. Dan wil je gewoon zeggen, het gaat gewoon niet zo lekker, omdat het gaat nou eenmaal gewoon even niet lekker. En niet
Ja.
alles heeft met die sticker op je voorhoofd te maken. En het grappige is dat mensen vanuit ons doelgroep die te maken hebben met PTSS en zelf PTS hebben of gehad hebben, ik geef het een naam,
Ja.
die weten feilloos wanneer dat zeg maar het moment is dat iemand gewoon zegt, ja, gaat even shit.
Ja.
En dan
Dan niet verder doorvragen. Even een
ja, dan zeggen
uitzetten.
wij, hey, maar kijk even om, er komt nog een golf aan. Nou,
Ja.
dan is het het ook. En daarna zeg
Ja.
maar gaan we lachen en dan is het oké. Okay.
Ja.
Maar het mooie is, van zoveel jaar dit programma al aanbieden, is dat je heel goed voelt de lading van de boodschap die iemand uit. Dat maakt dat wij als team heel goed kunnen schakelen. Wie is de persoon die op deze uiting gaat reageren en met wie gaat hij in gesprek?
Ja, mooi.
Zonder dat degene die het zegt daadwerkelijk het idee heeft dat er ook op gestuurd wordt. Het gaat heel vanzelfsprekend.
Ja, je bent op een gegeven moment, je hebt zoveel ervaring met elkaar. Je bent maar je voelt het van elkaar wel aan hoe dat opgepakt wordt.
Ja,
Maar
en
en dat.
eigenlijk volg je therapie zonder dat je doorhebt dat je therapie aan het volgen bent.
Ja.
Wat wij heel vaak horen is dat mensen gewoon echt heel graag bij ons komen, omdat het gewoon helemaal los van de stof is. Van A
Ja.
tot Z worden mensen gewoon verzorgd en kunnen ze gewoon een aantal uur lang een telefoon opzij leggen, desnoods een horloge ook nog afdoen en gewoon even in het moment leven. En gewoon kijken wat die dag gaat brengen voor ze.
Ja, en 180 deelnemers inmiddels gehad. Dus, van de eerste keer met heel veel spanning de groep opwachten, zijn er inmiddels heel wat groepen verder. Of trajecten, hoe noem je dat precies? Een traject klinkt altijd zo, ik weet niet hoe je dat.
Ja, weet je, officieel is het natuurlijk surftherapie wat we
Ja.
aanbieden, maar feitelijk is het een heel interventieprogramma voor PTSS bij
Juist.
geuniformeerden. En dat hele interventieprogramma, trajectprogramma, ik weet niet, dat zijn termen die we nou eenmaal moeten
Nee,
gebruiken, omdat die
klaar.
website
Laten
moet
we dat
vullen
lekker in het
met.
midden houden.
Ja,
Ja.
maar het is gewoon Survivor. En
Ja,
Survivor is
precies.
denk ik. Het is niet uniek, want zoals je net zei, jullie hebben al meer podcasts opgenomen met initiatieven waar ik zelf heel veel geloof en vertrouwen ook in heb. En het is heel goed dat die er ook zijn, omdat ja, het is natuurlijk heel naïef om te denken dat wij iedereen in Nederland wel even zouden kunnen helpen, terwijl we gewoon weten dat er duizenden mensen thuis zitten.
Ja.
Dus ik ben heel blij dat er meer initiatieven zijn die echt gewoon goed hebben nagedacht over hoe zij onze doelgroep kunnen helpen. Dus dat is alleen maar mooi. Maar
Ja.
ja, Survivor is Survivor.
Ja, nee, helder hoor. Want in ons voorgesprekje hadden we het al even, en misschien is dat nog wel leuk om even bij langs te gaan. Was van, want ook qua kosten voor deelnemers, misschien is het goed om even van hoe verhoudt zich Survivor, maar ook een heleboel andere ontzettend goede initiatieven die collega's echt helpen. Wordt dat vergoed? Valt dat binnen een standaard traject? Hoe? En wat is ook de doelstelling uiteindelijk, hè? Want je hebt natuurlijk wel, het zou het mooiste zijn als dit gewoon aangeboden wordt.
Vanaf dag 1 heb ik aangegeven, want officieel zijn wij een stichting en hebben wij ook een bestuur. De jongens, hou er rekening mee, Survivor moet ten alle tijde voor een deelnemer gratis zijn. Omdat ik weet vanuit ervaring dat PTSS en alles wat daarbij vastzit, dat mensen ook in de financiële problemen kunnen komen. Door impulsief gedrag, om maar even te vergeten dat die PTSS een onderdeel is van hun leven.
Ja.
Dus ik kan niet bepalen of bijvoorbeeld een bijdrage van 25 euro of 50 euro, of geef het een stempel, wat bij lange na echt niet de kosten dekt. Maar ik kan nooit het bedrag gaan vragen wat zeg maar de kostprijs van onze programma is aan een deelnemer, omdat ik niet weet of dat voor een persoon wel of niet haalbaar is. En ik kan het voor mezelf niet verkroppen, ook weer te maken met bijvoorbeeld dat je dan weer iemand zou missen die hulp nodig heeft en uiteindelijk misschien wel een keuze maakt die niet meer terug te draaien is dat ons programma niet bereikbaar zou zijn voor iemand die gewoon financieel in de problemen zit, door het feit dat hij is uitgevallen in zijn werk. En al 5,5 jaar lang, eigenlijk moet ik zeggen 3,5 jaar lang, want Survivor heeft onszelf privé de eerste 2 jaar echt wel een pak met geld gekost. Maar de laatste 3,5 jaar zijn wij in de gelukkige omstandigheid dat het nog betaalbaar is. As we speak, op dit moment is het wel weer een uitdaging om de programma's van september betaalbaar te krijgen. Maar nog steeds blijf ik ervoor staan dat het programma voor een deelnemer gratis moet zijn. En nee, wij krijgen geen vergoeding van werkgevers. Nee, wij krijgen ook geen vergoeding van zorgverzekeraars. Ondanks dat wij gewoon reguliere groepstherapie aanbieden. En wij daar echt wel, als wij ons de organisatie zouden veranderen, aanspraak op zouden kunnen maken. Maar we draaien zoals we draaien. En om een voorbeeld te geven, wij zijn al 5,5 jaar in gesprek ook met de nationale politie over het programma wat wij draaien. En al 5,5 jaar lang krijgen wij echt wel hele dikke complimenten en zeggen ze, joh, dit is een schoolvoorbeeld hoe de hulpverlening er voor onze collega's uit moet zien. En kennelijk krijgen wij het met z'n allen dus niet voor elkaar om dat ook in te bedden in die organisatie en daarmee verder te gaan. Nog niet, moet ik zeggen. En eigenlijk, ik heb gaandeweg gewoon losgelaten dat ik heel graag die samenwerking ook op wil zetten, want we draaien ook zonder die partijen. En misschien moet je jezelf afvragen of wij misschien niet zo goed draaien doordat we die samenwerkingsverbanden niet hebben. Doordat wij geen verantwoording afleggen aan werkgevers en zorgverzekeraars. Dat iemand echt het idee kan hebben, ik kan alles op het strand neerleggen en dat blijft op het strand. Het gaat nergens heen. Dit is
precies
puur en alleen voor mezelf. En alles wat ik hier zeg en doe, dat is veilig.
Ja, wat je zegt, dat heeft natuurlijk ook zo'n voordeel. Want als jij, stel dat het vergoed zou worden, dan komen er natuurlijk talloze voorwaarden. En dan moeten dingen op een bepaalde manier. Maar goed, laten we daar niet. Ik kan me voorstellen dat wat je zegt, dat het is een vloek en een zegen misschien.
We zijn nog steeds in gesprek ook met de nationale politie. Want die hebben wederom een traject in het leven geroepen, wat zij SPAS noemen, speciale aandacht en zorg politie. En binnen dat fenomeen zou Survivor mogelijk een plek kunnen krijgen. Dus die gesprekken voeren wij. En we laten ons ook weer door een hele toetsingscommissie beoordelen. En dat komt allemaal wel op zijn pootjes terecht. Maar er komt een moment dat wij met het hele team, en misschien juist wel alleen het therapeutisch team, gaan kijken wat voor invloed heeft dit op het programma Survivor zoals we dat nu op dit moment hebben. Wat zijn onze randvoorwaarden die wij hoog hebben in het vaandel staan? En waarin moeten we schipperen met een eventuele partij met wie we gaan samenwerken? En vinden wij het dat waard? Dus dat zal op termijn, zal dat gesprek een keer moeten komen. Van joh, wat zijn de voorwaarden waarin wij moeten voldoen op het moment dat wij een vergoeding willen krijgen? En is dat het waard?
Ja. Als, dan nog even, je hebt het over de politie. Jouw verhaal begon ermee van, met echt een incident wat jou enorm aangreep met een collega. Dat je zei van nou, fuck maar, ik ga dit nu gewoon doen, los van de gevolgen. Misschien wil je daar niet over uitweiden, misschien ook wel. Ik stel toch de vraag van in hoeverre heeft dat nog gevolgen gehad? Of heb jij toch gewoon je ding mogen doen met Survivor? Want je hebt iets prachtigs opgezet, dat zeggen ze zelf ook. Maar ja, in het begin was het niet direct de medewerking natuurlijk om dit te doen.
Nee, en het belangrijkste voor mezelf is dat ik altijd mezelf in de spiegel kan aankijken. En ook weet dat ik oprecht ben in hetgeen wat ik doe.
Ja.
En ik ook heel goed besef dat ik ook daadwerkelijk niks anders kan doen dan wat ik nu doe. Omdat ik loop nog steeds heel vaak spaak. En vaak zien mensen, als het over Survivor gaat, zien ze mijn kop. Ze horen mijn stem of een combinatie ervan als het op televisie komt. Wat ik feitelijk aan het doen ben, is dat ik zet mensen bij elkaar. Enthousiaste mensen, goede mensen. En die mensen laat ik het werk doen zoals ik het voor ogen heb. Want feitelijk ben ik nog steeds elke week op het strand te vinden als deelnemer van mijn eigen programma. En het moment dat ik dat zou loslaten en niet meer zou handelen in mijn dagelijks leven, zijnde dat ik nog steeds op mezelf moet letten, dan ben ik gewoon weer terug bij af. Het is een continu proces van jezelf in de gaten houden, de juiste beslissingen maken. En als je een keer een beslissing hebt genomen die niet per definitie de juiste is, dat je die accepteert en je niet daardoor uit het veld laat slaan. Maar dat is een continu proces. Maar wat ik wel kan doen, is mensen die iets goeds kunnen bijdragen aan het programma, die enthousiast maken en die bij elkaar zetten. En daardoor hebben wij een heel goed functionerend bestuur, hebben wij een heel goed team van therapeuten, hebben wij vrijwilligers die heel veel werk uit handen kunnen nemen. En kan ik dus mezelf in de spiegel aankijkend gewoon ter plaatse gaan op het strand. Ik ga daarheen, alles is voor me geregeld. Alles staat en draait. En ben ik gewoon op die dag ook gewoon deelnemer van het programma. Alleen ik ga geen kansen uit de weg om bijvoorbeeld zoals nu ook het verhaal van Survivor te vertellen. Maar het verhaal is niet Ben. Daardoor zei ik in het voorgesprek al, soms ben ik ook wel eens beu om een verhaal te vertellen, omdat het altijd over Ben gaat, maar Ben is toevallig degene die het patroon ziet waardoor zeg maar Survivor is zoals het nu staat. Maar feitelijk is Ben eigenlijk helemaal geen onderdeel van die machine die nu draait en die goed functioneert. Alleen ik zie altijd mogelijkheden om het verhaal te vertellen. En heel eerlijk, is de reden dat ik hier mijn verhaal vertel, omdat waarschijnlijk mijn achtergrond bij de politie ligt. Ik ben uitgevallen vanuit de politie en ik die onmogelijke situatie heb beetgepakt om er iets positiefs van te maken. Als ik hier mijn therapeut zou neerzetten, blonde, zongebruinde gozer met lang blond krullend haar die vertelt hoe fantastisch ons programma is, denk ik dat het minder impact maakt bij de luisteraars van deze podcast.
Ja, eens.
En dat besef hebben we heel goed. En daardoor vertel ik vaak mijn verhaal tot soms dat ik denk, ik heb het wel gezien hiermee. Maar ik weet niet wie dit luistert. En er zou nu iemand kunnen luisteren die denkt, potverdorie zeg, dit verhaal gaat over mij. Of dit verhaal gaat over mijn broer, of over mijn zus, of over een vriend, vriendin. Ik ga hen wijzen op het feit dat er een organisatie als Survivor is. Of het iets voor ze is, dat moet je echt zelf bepalen. Maar wel met de wetenschap dat het een heel goed programma is, wat daadwerkelijk al heel veel heeft bereikt. En dat maakt mijn motivatie nog steeds zo sterk om mijn verhaal te vertellen. Is dat ik weet niet wie je luistert en wie je kan bereiken.
Ik kan me je dilemma voorstellen, maar ik denk dat wat je zegt, je hebt de achtergrond. Als iemand zonder die achtergrond het zou vertellen, komt het niet over? Spreek je ook een andere taal? Heb je dan ben je voor iemand aan het spreken in plaats van iemand die het zelf erin heeft gezeten en waar iemand nu misschien wat herkenning in kan vinden. Ik kan me je voorstellen, maar we hebben ook al een keer heel lang getelefoneerd met z'n tweeën. En het verhaal komt dan echt over. Dat je denkt, potverdikke, wat je doet is gewoon ontzettend mooi. En wat je nu hebt neergezet, los van Ben, dat is gewoon een prachtig initiatief. Maar stel nou,
Ja,
hè,
ik weet
dat nu.
zeker dat hadden we in eerste instantie natuurlijk besproken. Het zou mooi zijn als we elkaar gewoon face-to-face zien. Omdat, ja, ik zit nu tegen mijn telefoon te kletsen en ik zie jou op een klein schermpje. Voor mij haalt dat een deel van de lading weg van de boodschap die ik wil meegeven. Dus ik hoop dat de mensen die dit luisteren dat nog steeds wel voelen. Maar voor mij ontbreekt het aan een stukje inleving. Omdat ik zeker weet dat als ik mijn verhaal had moeten vertellen en ik zat in jouw omgeving, dan had ik tranen in mijn ogen gehad. Omdat ik ben toen uitgevallen bij de politie en ik moest toen het uniform in de kast hangen en daar is het nooit meer uitgekomen. En daarmee verloor ik de capaciteit om een ander hulp te verlenen. Het staat niet voor niks in de politiewet. Ik weet het artikel bijna uit mijn hoofd. Maar hulp verlenen aan hen die dat behoeven. En toen ik zag dat ik een middel had gevonden en dat het middel kon bestaan, ook in Nederland, wat daadwerkelijk hulp zou verlenen aan hen die dat behoeven, zei mijn politiehart van Ben, dit kan je niet laten lopen. Omdat als ik nog in dienst was geweest van de politie en ik had mensen die ik had kunnen helpen en ik had dat niet gedaan, dan pleegde ik een strafbaar feit. En zo diep zit dat in mijn kern dat ik denk, ik heb geen andere keus dan alles wat ik in mijn macht heb te doen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen profijt kunnen hebben van dit programma. En wat ze eruit halen en hoeveel dat is echt individueel bepalend, want dat heeft er ook mee te maken hoe hard zit iemand zich er daadwerkelijk voor in. Want als je op het strand komt zitten en je laat het over je heen komen, kan ik je vertellen dat dat niet heel veel toegevoegde waarde gaat geven, anders dan dat je 7 leuke weken hebt. Dus het ligt echt grotendeels bij de deelnemer zelf hoeveel die eruit haalt. Maar als die inzet er is, als die motivatie er is, dan kan het echt een verschil maken, een verschil tussen leven en dood. En als ik dat middel zie en ik heb de mogelijkheid om dat middel in te zetten voor mensen die thuis zitten. En nu raakt het me dus wel.
Ja, ik zie het,
Dan kan ik niks anders dan zorgen dat zoveel mogelijk mensen die toegang krijgen. En ik denk de andere mensen die jij in je podcast hebt, dat die dezelfde motivatie hebben. Die hebben iets gevonden waarvan ze 100.000% zeker weten dat het werkt. Die hebben het verschil gezien, maar die hebben ook een hap genomen van die giftige appel, waardoor ze niet meer anders kunnen dan dat doen. Omdat het is niet alleen hun persoonlijke motivatie en die van mij, maar ook het feit dat het gewoon wetenschappelijk is aangetoond dat wat er wordt aangeboden werkt. Beter dan de reguliere trajecten waar iedereen teleurgesteld uiteindelijk in programma's zoals dat van ons en van de anderen komen.
Ja, het raakt mij ook wat je zo
En die
zegt. Hoor. Ja, dat komt wel
motivatie,
even. Dat...
dat maakt dat ik alle gevolgen die er mogelijk komen, ik weet niet of dat op termijn ooit zo zal zijn, accepteer. Omdat ik me oprecht in de spiegel kan aankijken, ik doe niks anders dan dat artikel waar ik altijd naar eer en geweten heb gewerkt, dat nog steeds volgen.
Ja, ik hoop dan dat mensen dit, dat ze dit ook zouden zien, wat je hier verdomme met ziel en
Ik hoop dat
zaligheid.
ze het volhouden tot 1 uur
Ja,
en
ik ga, ja.
24.
Ja, we knippen dit eruit, joh, voor ze. Dan sturen we dat per mail naar ze toe.
Ja.
Ja, maar eigenlijk, wat mij daar dan wel op komt poppen is, er wordt wel eens gesproken over, of dat vertel je in het begin van het verhaal ook. Werken als geuniformeerde hulpverlener of bij Defensie. Dat wordt op een gegeven moment je identiteit. Maar als ik jou nu zo hoor, dan die identiteit is niet. Die zit nog steeds in jou, voor een deel.
Nou, niet zozeer het uniform, maar wel de intrinsieke motivatie waarom je ooit voor het uniform gekozen hebt. Die is nog heel krachtig aanwezig. En het mooie van ons programma is, wij stoppen elk kleur uniform bij elkaar. En dat werkt internationaal, werkt dat zo goed dat wij nu vanuit diverse kanten van de wereld, Australië, Amerika, meerdere malen per jaar om advies worden gevraagd. Van hey Ben, wij hebben ook een surftherapieprogramma, maar nu draait het alleen maar voor veteranen. En op basis van jouw ervaringen en wat we zien, wat jullie programma teweeg brengt, zien wij in dat wij meer kunnen dan alleen maar dit. En wij willen ons programma ombuigen naar het voorbeeld van Survivor. En daarin zijn wij ondersteunend naar die organisatie, wat eigenlijk de cirkel rondmaakt. Want in 2018 belde ik dat soort organisaties op van jongens, kunnen jullie mij op gang helpen en voorzien van informatie waardoor ik kan starten. Alleen ik blijf ook een beetje een eigenwijs ventje en dacht, ja, ik kan wel alleen maar de collega's uit het blauw gaan helpen. Maar wat nou met die brandweerman? Wat nou met die veteraan? Wat nou met die gozer van die ambulance? Of we hebben mensen uit de forensische psychiatrische instellingen binnen de deuren gehad, of traumahelikoptermedewerkers. Wat dan met al die mensen? Vallen die dan buiten de boot? En toen heb ik gezegd: nee, ons programma is misschien afwijkend van de rest. En we gaan wel zien of het werkt, maar ik heb het gevoel dat het gaat werken. En het werkt echt heel goed. En eigenlijk zien we nu dat wereldwijd alle programma's wel langzamerhand aan het ombuigen zijn.
Ja, nog genoeg te winnen daar. Niet ten aanzien van jullie programma, maar hoe mensen erheen gestuurd worden. Hoe het misschien wat meer gefaciliteerd wordt. We noemen net, AVN noemt net van stel iemand herkent zich hierin. Hoe kun je in contact komen? Is dat naar de website gaan en een aanvraag doen? Stel dat ik nu denk van joh, ik herken hier dingen. Ik weet niet of het wat voor mij is, maar ik wil graag in contact komen. Ik wil meer weten. Hoe kan iemand dat het beste doen?
Nou, uiteraard hebben we natuurlijk de website waar mensen naartoe kunnen gaan. En daar hebben we gewoon een contactformulier. Of als mensen denken, ik ga me inschrijven, dan hebben we gewoon een inschrijfformulier. Die heel prominent op de website vermeld staat. Dus daar kun je echt niet omheen. Maar we hebben natuurlijk ook een Instagram pagina waar wij heel makkelijk bereikbaar zijn. En wat er eigenlijk gebeurd is op basis van de behoefte die er in een onderliggende boodschap ligt, gaan wij kijken op welke plek die het best beantwoord kan worden. De ene keer wil iemand gewoon zeg maar een oud deelnemer spreken van joh, hoe wordt het programma ervaren en wat kan ik verwachten? En de andere keer is het daadwerkelijk echt wel een soort van medische vraag van joh, hier loop ik tegenaan, dit is mijn klachtenpatroon en zou het daadwerkelijk iets voor mij kunnen zijn? Dan is iemand anders aan het zet. Maar vooral Instagram en volg ons vooral, want dat is weer goed voor mogelijke sponsoren. Allemaal onbelangrijk gedoe. Maar het is vooral ook een middel om ons heel makkelijk te bereiken. En anders gewoon via de website en het contactformulier invullen.
Ja, ook als je denkt, ik weet het niet, of ik wil meer weten, of ik heb gewoon een vraag, neem gewoon contact met jullie op. Dat is wel,
Ja,
ja,
want
ja.
ja, dan krijg je gewoon antwoord.
Ja,
En
precies.
je kan de vraag niet stellen, dan blijft het een vraag en krijg je het antwoord nooit. Of je stuurt gewoon een bericht en wij zorgen dat die vraag beantwoord wordt.
Ja.
En dat geldt zowel voor mensen die denken, hey, mijn broer, mijn zus of mijn vader of moeder, whatever, iemand die je kent heeft een bepaald patroon waarvan jij denkt, hey, ik heb het vermoeden dat hij hulp nodig heeft, maar hij neemt de stap niet. Daarin kunnen we ook bemiddelen. Het kan zijn dat er nu een leidinggevende luistert en die denkt, potverdikkie zeg, ik heb iemand op mijn team zitten en die vertoont ook dit gedrag. Dan is er ook een mogelijkheid om met ons in contact te komen van joh, hoe zou je zo'n persoon nou op een veilige en gezonde manier kunnen benaderen van joh, ik denk dat het verstandig is om een keer om hulp te gaan vragen. Tal van mogelijkheden waarom iemand kan bedenken dat het een goed idee is om ons te benaderen.
Ja, maar doe dat in elk geval ook voor een ander. En dan kunnen jullie altijd meedenken, meehelpen.
Ja.
Helder. Ik zal ook zorgen dat in de blog die we erop zetten, de show notes, dat overal linkjes staan aan jullie. Zijn er nog twee dingen? We zitten op 1,5 uur en voor mij kunnen we nog wel een uur volmaken eventueel. Wat je vertelt en hoe open je dat deelt, vind ik echt ontzettend tof ben. Want je zegt, ja, fysiek had het waarschijnlijk nog meer gedaan. Ook, wat je net vertelt, dat doet mij ook wat. Je verhaal is indrukwekkend en hoe je dat hebt omgevormd naar iets positiefs, vind ik echt ontzettend knap. Ik hoop alleen maar dat dit een hele kleine bijdrage kan leveren en dat mensen nog iets meer te
Ja,
weten
wat ik
komen
zeg,
over
ik
wat
hoop
jullie
dat
doen.
het uiteindelijk het programma wat wij hebben, mensen het traject wat ik zelf doorlopen heb, kan voorkomen. Ik ben in de tijd dat ik nog zelf therapie had, 2 keer met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis, omdat ik het idee had dat ik een hartaanval zou hebben en dat ik uit zou vallen. En dat blijken dan achteraf gewoon paniekaanvallen te zijn, maar dusdanig heftig dat zelfs de huisartsen en aan de telefoon de centralist dacht van hé, we moeten hier acuut op inzetten. En dat soort informatie over hoe ik dat zelf kan reguleren, zo'n paniekaanval, die ik niet uitsluit dat die nog een keer zou komen, dat miste ik in al die trajecten hiervoor. Je moet mensen op zoveel veelzijdige manieren handvatten geven om te gaan met alle facetten die er komen kijken bij PTSS, los van het mentale gedeelte op basis van depressie, paniekaanvallen. Het heeft met zenuw alles.
Ja, en dat is wat je in elk geval in jullie programma, dat soort facetten worden daar besproken, behandeld door mensen die het zelf hebben meegemaakt, die het programma hebben doorlopen en mensen die er gewoon vanuit hun vakgebied heel veel verstand van hebben.
Ja,
Ja.
precies dat.
Zijn nog twee laatste dingetjes, tenzij jij ook nog toevoegingen hebt, want zeg dat dan vooral, of dat we iets gemist hebben, of dat ik nu iets belangrijks ben vergeten, of dat je nog iets wil nuanceren of toelichten, geef dat vooral aan. Maar er zijn twee dingen die misschien dan wat minder, nou ja, los van het hele verhaal, maar kijk, je wilt dat deelnemers geen kosten hebben aan het programma.
Ja.
Daarvoor zijn donaties nodig. Jullie draaien op donaties of zijn er ook nog andere bronnen? En wat zou je daarvoor? Kijk, mochten mensen zeggen,
Nee,
ik
wij
kan.
zijn puur afhankelijk van donaties die particulier worden gedaan.
Ja.
Een hele grote speler die ons 2 jaar lang achter elkaar wel in leven heeft gehouden is Robin Imtoren van 55Out. Die heeft er toe bijgedragen dat wij 2 keer een flinke donatie kregen, waardoor wij gewoon meer lucht kregen. Maar over het algemeen zijn het bij elkaar opgeteld heel veel kleine donateurs die bijdrage leveren waardoor wij kunnen blijven bestaan. En
Ja.
heel af en toe komt er wel eens een zakelijke sponsor voorbij. Maar over het algemeen zijn het gewoon particuliere donaties of mensen die acties opzetten waardoor er een leuker bedrag, zeg maar, in 1 keer kan worden opgehaald. Waardoor
Ja.
wij de mogelijkheid hebben om het programma gratis aan te bieden.
Ja, maar wat zijn, ik weet niet of je dat wilt delen of je dat zo kan uitdrukken, hoor, maar wat zijn de kosten ongeveer om dit mogelijk te maken? Want dat geeft een beetje. En misschien is het gewoon dat je het zo doet hoor. En misschien zeg je ook, ik
Nee,
wil het
want ik
niet
weet dat
delen. Maar.
exact omdat ik dat laatst ook weer voor de nationale politie heb uitgewerkt.
Ja.
De kostprijs van het programma, en dat zijn echt puur de kosten, en dan praat ik over de therapeuten die gewoon kostendekkend
Ja.
door ons betaald worden, is dat op jaarbasis wij nu om en nabij de 50.000 euro kwijt zijn aan kosten. En dan heb ik het over de surfschool die betaald moet worden, de surflessen die betaald moet worden, de therapeuten die betaald worden en de reiskosten. Daar zitten geen kosten voor een bestuur bij, of wat je vaak van de grote organisaties hoort, dat er iets aan de strijkstok blijft hangen. Nada, nul noppers. En sterker nog, ik had het eerder in deze podcast gezegd, de eerste 2 jaar heeft het mij en mijn vrouw gewoon een redelijke middenklasse gekost om ervoor te zorgen dat Survivor bleef bestaan, omdat wij in de eerste 2 jaar gewoon het niet kostendekkend kregen en wel de kosten maakten. En
Ja.
hebben wij gewoon een keuze gemaakt van, joh, dit is privégeld wat er nu in gaat, omdat wij echt het geloof hebben dat het op termijn wel kan gaan draaien en dat mensen hiermee geholpen gaan worden.
Ja. En hoeveel mensen kunnen jullie per jaar op dit moment ongeveer helpen?
Dat is, ja, budget maakt zeg maar dat je mensen krijgt, maar wij leveren 4 keer per jaar een programma. Dat is in het traject mei-juni 7 weken en dan september-oktober 7 weken, omdat wij in het hoogseizoen gewoon met te veel drukte op de stranden zitten en daardoor het niet willen aanbieden. En dan hebben we het over 4 groepen.
En dat verschilt een beetje hoeveel deelnemers, maar dat is 4 keer per jaar een groep. En dan, ja, helder, helder.
En dat was eerst 6, omdat wij hebben meerdere locaties in Nederland. In Zeeland was tot een paar jaar geleden ook een locatie, maar we zagen daar dat we heel veel moeite hadden om deelnemers te vinden voor het programma. Dus die hebben we uiteindelijk eruit gefilterd. Maar anders dan zouden we 6 programma's per jaar kunnen aanbieden. Maar met het team wat nu staat, is dat budgetair al nu niet meer mogelijk. Dus ja, het is wel gewoon elke keer zoeken van joh, wat gaan we aanbieden en hoe vaak en waar.
Ja, helder.
Omdat ik
Op.
niet wil inboeten in kwaliteit. Ik heb nu geproefd over het voordeel van hoe het team nu is opgebouwd qua therapeuten en begeleiding. Daar wil ik niet op inboeten.
Nee, helder. Het moet zoals het nu is, moet het blijven en het liefst nog weer beter worden. Ja. En ik denk, de oproep is eigenlijk, mocht je wel geïnspireerd zijn hierdoor of iets een kleine donatie kunnen doen, doe dat. Of een bedrijf weten die misschien wel, of misschien een collega met een bedrijf, van, joh, is het wat op een positieve manier, nou ja, een kleine donatie of een bijdrage, dat zou jullie denk ik enorm helpen.
Mijn grootste motivatie om dit gesprek te voeren is dat ik misschien wel iemand bereik die nu denkt, hey, ik ga me inschrijven voor dat programma.
Ja.
En dat maakt het allemaal waard. En ja, dat moet
Ja.
allemaal betaald worden en dat is nou eenmaal een beetje de zakelijke kant van een stichting.
Ja.
Maar mijn motivatie is echt diegene gewoon hulp bieden als die het nodig heeft.
Ja, helder ben hoor. Ik denk, ik wil hem toch even benoemd hebben van hoe dat zit. En mocht iemand dat willen doen, doe dat vooral. Wij doen ook heel af en toe een hele kleine bijdrage voor iedere nieuw lid op het platform. Doen we 1 euro overmaken naar jullie. Ja, dat is in verhouding tot heel veel andere bedrijven waarschijnlijk een hele kleine bijdrage. Maar goed, als iedereen
Het
een klein
gaat om
beetje doet.
intentie.
Ja, nou ja, en wie weet groeien wij ook hard en wordt dat ook alleen maar meer. Het is, nou ja, het is als je lid bent, wordt van het platform, dan gaat er 1 euro naar jullie toe. En voor mij komt die, op basis van dit gesprek, kan ik nog een keer wel bevestigen dat die goed terechtkomt.
Dankjewel.
Ja. Hey, heb jij nog toevoegingen, Ben, voor het gesprek? Of hebben we nog iets wat echt gezegd moet worden?
Nee, volgens mij niet. En ja, ik kan nog 3 uur doorvertellen over hoe machtig mooi hetgeen is wat er elke week op het strand gebeurt. Maar volgens mij is het meeste gezegd.
Ja, super tof. Ik wil je ontzettend bedanken, Ben, voor je openheid en voor de informatie ook over wat jullie doen. Ja, voor het fijne gesprek.
Dankjewel, ik heb graag hieraan mee geholpen.
Heel tof. Tot de volgende keer en hopelijk dan ook fysiek.
Daar gaan we voor.
Bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe Disline podcast aflevering. Ik hoop dat we deze keer weer een interessante podcast voor je hebben kunnen maken. En mocht je voor ons tips of feedback hebben, dan horen we het natuurlijk graag. Voor ons is het podcast nog nieuw en er zijn genoeg dingen te leren, ook na deze aflevering voor ons weer. We verbeteren elke keer en mocht je dingen hebben, laat het ons weten. En nog veel belangrijker, mocht je dingen herkennen omtrent PTSS of andere mentale problematiek, trek aan de bel, blijf er niet meer rondlopen, maar zoek hulp. Dat is in alle afleveringen die we over dit onderwerp hebben opgenomen tot nu toe steeds toch wel een rode draad. Als laatste wil ik je vragen om te abonneren via je favoriete podcast app en natuurlijk om lid te worden van ons hulpverlenersplatform. En dan wil ik je voor nu nogmaals bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer.